In Johannes 4 waren wij terechtgekomen bij het stuk land het welk Jacob aan zijn zoon Jozef gaf. Daar kwam de Heer Jezus terecht namelijk. Bij dat stukje grond dat Jacob gekocht had en bovendien met geweld had moeten beschermen. Zich houden. En dat hij tussen de bedrijven door, maar niet te min nadrukkelijk, los van alle andere dingen, doorgaf aan Jozef. En het werd dan ook de plaats waar later Jozef begraven is geworden, toen eenmaal zijn gebeente meegebracht was naar het beloofde land. Dus we zijn hier inderdaad bij het graf van Jozef. En er wordt vermeld, al daar was de fontein van Jacob. In de tweede naamval, dat wil zeggen de fontein Jacobs, de bron van Jacob, en daar zat hij neder. En dat blijkt de plaats te zijn voor de inwoners van Sichar, dan wel Sichem, om water te halen. En tegen dat decor speelt zich de volgende geschiedenis af. In theorie had het overal kunnen zijn, ergens bij een put, een waterkraan, de dorpskraan of wat het maar was ook alweer. En de Heer ontmoet een vrouw, dan wel een vrouw ontmoet de Heer. En er ontstaat de volgende discussie met als strekking dat in plaats van dat wij ons eigen water halen, kunnen we beter aan de Heer vragen of hij ons water wil geven. En die toepassing vinden wij onder andere dan in Johannes hoofdstuk. Even kijken, Johannes hoofdstuk. Waar het nou is, 7? Ja. Johannes hoofdstuk 7, vers 36. Op de laatste dag, de grote dag van het feest, de achtste dag van het zevendaagse feest van Loofhutten, is dat. Stond Jezus en riep, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik, zijn binnenste vloeien. Naar mijn maatstaven had zijn met een hoofdletter moeten zijn, omdat het een citaat is uit Jesaja 12. En de schrift zegt dat stromen van levend water zouden voortkomen uit het binnenste van de knecht des Heren, zijnde de Heer Jezus Christus. Dat is het. Want hij is de bron van levend water. Of zullen we gewoon zeggen van leven. Want dat is wat water toch in het algemeen is. Al zijn we daarmee niet uitgesproken. Want eigenlijk en meer fundamenteel, water is een beeld van, laat ik het anders zeggen. Water in het algemeen is een beeld van woord in het algemeen. Vandaar dat wij ook de term spraakwater kennen. Dat mijns inziens een pleonasme is. Spraakwater. En als je geen water in je mond hebt, dan kun je niet spreken. Probeer het maar eens een keer. Dat lukt echt niet. Er zit die tong vast, dat kun je niet bewegen. Er komt geen geluid uit. Volstrekt onmogelijk. Water moet er zijn. Maar meer in het bijzonder, als het dan al woord is dat voor ons van belang is, en dus water is dat van belang is, dan is het dat wat komt uit de mond van God. Het is zijn spraakwater. En zijn woorden zijn nou eenmaal geest en leven, staat er. Vandaar dat we zeggen water is een beeld van leven, zonder water geen leven. Maar het is een toepassing. De grondbetekenis is water is woord. En voor zover er leven is, is het door het woord voortgebracht. En dat staat dan weer uitgebreid in de eerste plaats in Johannes 1 natuurlijk. In het begin was het woord. Zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. En in hetzelfde was het leven. Dat wil zeggen, de toepassing ervan staat er dan ook nog bij. Maar het idee uit Jesaja 12, waaruit dit geciteerd is, Dat wil zeggen, het idee ook achter Johannes 7, vers 38 is dat leven, dan wel die geest, want dat is een ander woord daarvoor, zal worden voortgebracht door de Messias. Beter is te zeggen de knecht des Heren, want dat is de terminologie in Jesaja, in al die hoofdstukken daar in Jesaja. Hier staat er, tot mijn vermaak overigens, staat erbij. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Er staat echt in de Statenvertaling dit. En het is 100% in strijd met de leer van de drie-eenheid. En daarom vind ik het vermakelijk. Het is er bij in Dordrecht toch tussendoor gesleept, denk ik wel eens. Of waar het maar was dan, hè. Er staat er echt in, de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Nou weet ik dat er vervolgens aanmerking gemaakt wordt op de woorden die hier gebruikt worden en of die er echt wel staan in de grondtekst. Dan zeg ik, nou ja, de discussie bewijst alleen maar dat men problemen heeft met de tekst. Want daardoor is de discussie ontstaan en zijn er afwijkende manuscripten, zal ik maar zeggen. Er is eerder iemand die gedacht heeft, hé, dat klopt niet met wat we in Nicea hebben afgesproken. Dus dan verdwijnt zo'n woord weer. Of het woord heilige bijvoorbeeld uit zo'n tekst. Hè. Dat we dan, de geest was nog niet. Maar ja, je blijft met het probleem zitten dat hier gesproken wordt over iets dat geest is en wat er nog niet was, zolang Jezus nog niet uit de dood was opgestaan. En hier wordt gezegd dat dat water, dat levende water, dat stromende, want dat is het, het is geen stilstand, maar stromend water, levend water, bewegend water, dat dat water uit Jesaja 12 dus een beeld is van de Heilige Geest, die er pas zou zijn op grond van en sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En waar het dus over gaat is simpelweg over dat nieuwe leven dat een mens ontvangt door wedergeboorte. En dat de Heer Jezus zelf ontving nadat hij het oude was kwijtgeraakt aan het kruis. En hij ontving het en toen bleek hij weer levend te zijn. Dat is wat het is. Bovendien, Jezus is de Christus en Christus is de gezalfde. En de zalfolie is een beeld van de Heilige Geest. En in zijn opstanding ontving hij die Heilige Geest. En sindsdien is hij dus de gezalfde en dus de Christus. Dat is wat de Bijbel leert. Daar is echt niks moeilijks aan. Dat is ook niet twijfelachtig. Dat is niet de interpretatie. Dat is hoe de Bijbel het altijd vertelt. Langs verschillende routes, verschillende omstandigheden, met verschillende woorden. Maar dat is waar het over gaat. Hè? Die moet u onthouden. Kortom, beloofd is eeuwig leven. Nieuw leven, leven uit de dood, leven dat beschikbaar zou komen via de Christus. En als de Heer Jezus hier zegt, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken, dan zegt de commentator, maar dat is Johannes, dat stukje tussen haakjes, hè, vers 39, voegt Johannes eraan toe, dit zeide hij van de geesten welke ontvangen zouden, het hulpwerkwoord van de toekomende tijd, vervoegd in de verleden tijd, dat is om het voor de jongelui een beetje moeilijk te maken, zal ik maar zeggen, maar ik ben nog voor de mammoetwet, van voor de mammoetwet, dat was voor Kals, geloof ik, hè? Dus we hebben het nog geleerd wat dat betekent. Ja, verleden toekomende tijd, of toekomende verleden tijd, ja, we hebben ervoor doorgeleerd op de lagere school in de tijd, vierde klas denk ik ongeveer, groep 6 was dat, en hè? De welke ontvangen zouden. Dat wil zeggen, dat is vanuit het verleden beloofd voor de toekomst, die inmiddels al is aangebroken. Het is wat ingewikkeld, maar goed, de historie kent u, dus het mag niet al te moeilijk zijn. Hè? Het was beloofd, bijvoorbeeld hier in Jesaja, via die beeldspraak over dat water, dat levend water dat uit het binnenste zou vloeien van de knecht des Heren, dat wil zeggen de knecht des Heren, namelijk Christus, is de bron voor dat levende water. En de Heer zegt hier, wie dorst heeft komen tot mij en neem het levend water om niet, dat God uit genade u biedt, in de berijming van Johannes de Heer, geloof ik, was deze, maar dat doet er nou niet toe. En Johannes zegt, ja dat zei hij wel, maar zover was het nog niet. En daaruit leer je weer dat vele, zeer vele uitspraken van de Heer, vooral in het Johannesevangelie, prematuur zijn. Dan begrijpt iedereen wat ik nu zeg, behalve de verloskundigen, want die denken dan aan wat anders. Maar toch maar weer, hè. Het was zover nog niet. Hij greep vooruit tot de toekomst. Maar dat maakt voor ons nou niks uit. Waar het om gaat en waarom ik het aanhaal, is natuurlijk onderdeel dat beeld van dat water, van dat gezonde water, niet het water van Mara, bitterheid, ook niet dat bedorven water van Jericho, waar dan zout, wat moest erin gegooid worden? Zout, geloof ik, ja. En het water van Mara, dat was ook, daar ging je ook aan dood, dus er moest weer een hout in gegooid worden. Of wat het maar was, ook allemaal, het is altijd een probleem geweest met dat water. En waar het vandaan moet komen, dan was er water en dan was het bedorven, dan ging je eraan dood, bitter water heet het dan. En de andere keer gaan ze naar, wat moet je je voorstellen, geschiedenis van Abraham, Isaac, Jacob. Dan is er water en dan graaft Abraham, ik denk dat hij er personeel van had, maar dan liet hij een bron graven, weet u wel. Hij noemde een Beersheba of zoiets. En dan kom je een poos later, komen we in de geschiedenis weer voorbij die bron, is het ding dichtgegooid. Denk je dat er water is, maar het is niet meer te vinden. Ik geloof dat het Isaac was, ik kijk als een verbijsterd lam rond, want vertel ik het nou goed? Het is niet goed, dus dan roept u het maar. Hè. En komt Isaac dan langs en die graaft op dezelfde plek weer die bron op en die noemt hem alsnog Beersheba, dan denk je, hey, hebben ze allebei een bron? Nee, het is dezelfde bron, maar ze waren hem kwijt. Iemand heeft het ding dichtgegooid. Genesis 21, geloof ik. 26? Oké, nou ja, ik zoek het niet op, want dan kom ik te ver van. Maar zoek, lees u dat maar eens na. En in de dagen van Isaac helemaal, er waren bronnen, maar die waren dan dichtgegooid door de mensen van Abimelech, die Filistijnen. Dus de bronnen waren naar de Filistijnen, heet dat, waren dichtgegooid. En dan moet Isaac ze weer opgraven, enzovoorts. En dat is de geschiedenis van het woord van God eigenlijk. Want waar het over gaat, is dit, dat die bronnen heel de Bijbel door, waar ze ook zijn en hoe ze ook zijn, ze zijn een uitbeelding van de beloften die God gedaan heeft. Wat belooft een bron? Water. Toch? Waar komt het allemaal vandaan? Wat is de bron? U weet wel. We hebben het over genealogie gehad en over enzovoort. En als je het echt goed bijhoudt, dan moet je erbij vermelden je bronnen. Bronvermelding. Hè? En als je een wetenschappelijk stuk schrijft, dan moet je de bronvermelding bijgeven. En als je een stuk schrijft dat helemaal niet wetenschappelijk is, en je wilt toch die indruk wekken, dan schrijf je eronder bronvermelding, dubbele punt. En dan is het gewoon een Google of zoiets. Ik vind het altijd verbijsterend. Die tegenwoordige christelijke blaadjes ook, dan heb je een artikeltje, mag maar op één pagina, want het heeft te maken met het format van het blad, mag niet langer zijn dan één pagina, en er moet dan ook nog een plaatje bij, kan niet schelen wat. Maar die halen ze uit beeldbanken, weet u wel, dan zoek je gewoon allemaal door, dat is een leuk plaatje, zet het erbij, en het is klaar. En onderaan de pagina bronvermelding, slaat nergens op, want het is volstrekt een onzinnig stuk, laat staan dat je wil weten wat vandaan komt. En dan vermeldt ze iemand ook nog dat iets van een ander heeft overgeschreven. Staat onderaan dan. Ik begrijp dat nooit hoor. Het is een beetje een christelijk stuk. Dus komt het gewoon uit de Bijbel. Is het woord van God. Bronvermelding. En ik vermeld toch ook nooit als ik zeg dat ik dat 2 keer 2 is 4 is. Dat ik het geleerd heb van juffrouw van de straten. U weet wel, zo'n tang. Het was een aardige juffrouw. Die woonde schuin tegenover ons trouwens. Maar het doet er nou niet toe. Nee, Han heeft het van juffrouw Muiswinkel geleerd. Van Muiswinkel zelfs. Ja. Nou goed, toen wil ik toch niet bij te vermelden. Dat vind ik allemaal zo raar. Maar goed. Maar als wij het hebben over onze toekomstverwachtingen, de dingen die wij geloven, wat is de bron? Waar halen we dat van? Wat is de bron? Het woord van God. God heeft gesproken. En die bronnen in de Bijbel zijn een uitbeelding van dat God beloften gedaan heeft. Los van de inhoud zijn een uitbeelding van dat God beloften gedaan heeft. En dan zie je in gedachten weer de Jacob naar, hoe was het ook weer? zie je die, Jacob zie je naar Omlaban gaan, naar Paddan Aram, dan wel naar Haram, dan wel Syrië. En dan komt hij daar ergens in de buurt en daar is daar inderdaad een waterput of een bron, maar dat maakt geen verschil, weet u nog. En dan komt daar zo'n herderinnetje, dat is Nederlands, een herderin komt daar aan met de kudde enzovoort. En die moet die kudde water geven, maar dat kan niet. Want de put is afgedekt met een steen. En dan informeert hij hoe dat zit. En dan zegt ze, ja, dat is om het te beschermen. Dat doet men ook om gewoon omdat er geen vuil in zou komen, hoor, overigens. Het is tamelijk normaal. Ik heb die dingen ook wel eens gezien. Van die systemen, en dan leggen ze dan steen op. Schoppen ze steen weg, dan blijkt er water onder te zitten. Maar het wordt netjes beschermd. En hoe dat maar was, maar dit was een beetje een grote. En dan wordt aan Jacob uitgelegd, ja, dan wachten we tot de andere herders ook allemaal hier zijn. En dan met vereende krachten wordt dan de steen weggerold. Ja, je komt meteen heel ergens anders in je Bijbel terecht, hè? Wie zal de steen wegrollen? Nou, dat was daar ook al. Dan zit je in de geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob. En toen was Jacob, die was, nou ja, die was een beetje een brani natuurlijk. En met het aardige herinnertje erbij. Dus die heeft zich bijzonder ingespannen. En deze huisman, die anders altijd alleen maar voor de aardappels schilde en zo. Die huisman, weet u wel, die spant zich even in en in zijn eentje rolt hij die steen weg. Hè. Het ontgaat velen, maar daar voor de gelegenheid was hij een krachtpatser, hè. En zo werd de bron als het ware geopend, de bron van leven. Maar het is de uitbeelding van hoe de beloften Gods gedaan aan Adam en zo verder tot en met Abraham en Isaac, hoe die beloften vervuld zouden worden. En dus gaat die bron open. Heb u die nog? Dat speelt een belangrijke rol. En als je leest waar Isaac allemaal woonde, was altijd ergens bij een waterput, heet het dan. Altijd bij water. Levend in de overdrachtelijk dan levend in de verwachting dat God ooit zijn beloften zou vervullen. Heb je dat? Bron, de beloften Gods. Die bronnen raken zoek. Men raakt de beloften van God kwijt. En zeker onder de wet. En dan loop ik helemaal op dingen vooruit, maar ik weet niet waar ik nou nog allemaal aan toe kom. Dus ik zeg het nu maar gewoon zo. Die hele kwestie van die bronnen, die speelt een rol in het leven van Abraham en later in het leven van Isaac. En ze hebben van doen met de mannen van Abimelech, die uit tenslotte gewoon Filistijnen genoemd worden voor het gemak, want die hebben die bronnen ingepikt, dan wel dichtgegooid. Maar de Filistijnen zijn de hele Bijbel door een beeld van de oude mens. En dat is wat die oude mens doet. Die heeft niks met die bronnen. Die vergeet ze. Die oude mens denkt dat hij zelf wat tot stand moet brengen. Dan moet ik zeggen, ze hebben mij jaren naar school gestuurd met de mededeling dat ik het zelf moest doen. Want je moest toch wat worden, je moest toch wat bereiken in het leven. Niet waar, je moet het allemaal zelf tot stand brengen. Toen heb ik het nog eens nagevraagd aan een Calvinist. Sorry, voor de Calvinisten onder u dan, hè. Maar heb ik het nog eens nagevraagd aan een Calvinist. En in die traditie geldt precies hetzelfde. Je moet het wel toch allemaal zelf doen. Niet dat je daar behouden door kunt worden. Want dat mag dan weer niet. Maar in de rest van je leven moet je wel alles zelf doen. Je moet hard werken enzovoorts. Men zegt dat het Calvinistisch is. Ik spreek Calvin later nog wel, denk ik. Tenminste, dat hoop ik wel voor hem. Nee, dat denk ik wel. En dan hebben we het nog wel eens over. En dan maak ik excuses. En dat meen ik serieus. Want ik denk dat dat niet specifiek Calvinistisch is. Ik denk dat dat in met name de Nederlandse volksaard zit. En die hebben het geïntroduceerd in het Calvinisme en is blijven zitten. Maar over een Nederlandse volksaard mag je niet meer praten. En als we tegenwoordig hebben over dingen die binnen het Calvinisme belangrijk schijnen te zijn, of in Nederland belangrijk schijnen te zijn, conservatief, weet u wel, een hard werken en niks gratis krijgen zonder genade en zo, zeggen we, ja, dat is Calvinisme in Nederland wat onuitroeibaar is. Ik moet u zeggen, dat zit in de Nederlanders. En misbruiken de naam van Calvin daarvoor. Dat denk ik. En het is ook de verklaring waarom het Calvinisme in Nederland ingang vond en het Lutheranisme niet. Het is in Duitsland wel anders geweest. Maar dat allemaal maar even terzijde. Waar we het over hebben is over die bronnen. De oude mens raakt ze kwijt. De mens onder de wet al helemaal. En het vlees leeft nou eenmaal onder de wet. En ja, daar raakt men die dingen kwijt omdat men op zichzelf gericht is en de beloften gaat vergeten. Dat wil zeggen, wij worden geconfronteerd met de 10 geboden, maar dat God beloofd heeft, nieuw leven, rechtvaardigheid tot stand te brengen door het zaad van David, het welk is Christus, dat is men helemaal vergeten. En dat God beloofd heeft dat ooit in een keer dat hele Israël wis en waarachtig zijn domicilie, zijn thuis zou hebben in het land dat aan de vaderen beloofd is. Canaan dus, dat tot vandaag bestaat, dat is men helemaal kwijt. Gelooft bijna niemand. Ja, wij wel. Maar dat gelooft bijna niemand, hè, dat ooit Israël terugverzameld zal worden naar het land. Laat staan dat de troon van David hersteld zal worden in Jeruzalem. Maar het zijn beloften die God gedaan heeft. En dat zijn die bronnen die daar een rol spelen. En hier ben je op dat stukje grond van Jacob, dat hij uitdrukkelijk vererfd heeft aan Jozef. En dat terecht is gekomen in het bezit dus van Efraïm. Dat ligt op in Efraïms gebergte, om zo te zeggen. Ja, dat is van groot belang. We vinden hier kortsluiting met die oude geschiedenis uit Genesis. En het is tegen dit decor dat de dingen zich afspeelden. En dan zegt de Heer tegen een vrouw die daar komt, geef mij te drinken. En dan ontstaat de discussie van wie eigenlijk aan wie te drinken moet vragen. En de Heer zegt, nou ja, als je het aan mij gevraagd had, zou ik je water geven, dan hoef je nooit meer terug te komen. Die zal niet meer dorsten tot in eeuwigheid, want ik zal hem geven, vers 14, wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot de fontein van water springende tot in het eeuwige leven. En die sluit rechtstreeks aan bij wat we zojuist even gauw lazen uit Johannes hoofdstuk 7, vers 38 en 39. Het gaat over dat water als beeld van eeuwig leven dat uit die bron zou komen. Maar de suggestie is dat het voortkomt uit deze bron van Jacob op een stuk land, weet u wel, bij Sichem, dat hij vererfd heeft aan Jozef enzovoort. Daar gaat het over, hè. En dat klopt, want de beloften die God van alles gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob zijn vererfd geworden, inderdaad, aan Jozef en via Jozef aan Efraïm. Nee, niet aan Juda. Aan Jozef en via Jozef aan Efraïm. En Efraïm, de stam uit Jozef samen met Manasse, die vormde de kern inderdaad van het 10-stammenrijk, waarvan Samaria de hoofdstad was, maar ook het hele gebied daar wordt Samaria genoemd. Van oudsher geloof ik niet, maar in latere datum wel. Net als in Groningen en in Utrecht, hè. Je hebt stad en ommeland. Nou ja, in Groningen dan. In Utrecht heb je Utrecht, de stad, maar de provincie heet ook zo. En je had de stad Samaria, was in het algemeen de hoofdstad van het 10-stammenrijk. Niet helemaal aan het begin natuurlijk, het is later pas gebouwd, maar sinds Agab en zo was dat de hoofdstad van het 10-stammenrijk. En in de profetieën kom je regelmatig tegen Jeruzalem tegenover Samaria, soms een profetisch woord, Jeruzalem, Jeruzalem, en andere keer Samaria, Samaria. En in beide gevallen wordt daar niet meer die stad aangeduid, maar de twee verschillende rijken. Jeruzalem voor Judea, het tweestammenrijk, en Samaria als aanduiding voor het 10-stammenrijk. En Samaria lag inderdaad op het gebergte van Efraïm, enzovoorts. geef daar geen voorbeelden van, want er zijn profetieën genoeg waarin die termen voorkomen. Dat is makkelijk genoeg. En je bent hier in Samaria. De aardigheid is natuurlijk dat wij lezen, helemaal aan het begin van het hoofdstuk. Let even op dat het meteen is na hoofdstuk 3. En hoofdstuk 3, die kent iedereen, als men tenminste evangelisch is. En misschien ook wel als men reformatorisch is, dat weet ik niet. En Rooms-Katholiek weet ik überhaupt niet. Maar Johannes 3 kent iedereen. U weet wel, Nicodemus, je moet wederom geboren worden om het koninkrijk Gods te kunnen zien, dan wel ingaan. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Wat las ik nou laatst bij iemand? Ik weet niet meer waar. Oh, in die Bijbel met, die hiernaast ligt, die Bijbel met aantekeningen heet dat. Die is uit, laten we zeggen, reformatorische huizen, het commentaar. Daar heb ik even gekeken bij Johannes 3, vers 14 is het, geloof ik. Hè? Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Wat zeggen ze bij zo'n vers? En daar staat er dat de Heer hier verwijst naar nummerie 21, toch? Nou ja, naar nummerie 21, de gelegenheid waarbij Israël in de woestijn gebeten werd door allerlei giftige slangen waar ze aan zouden sterven. Toen moest Mozes die ene slang maken en stellen op een staak, een koperen slang, weet u wel. En ieder die dan op die koperen slang zag, die zou daardoor genezen worden. Dat is het verhaal. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. En wat betekent dat? En die Bijbel met aantekeningen zei, dat verraste me wel, die zei, letterlijk moest de Heer Jezus verhoogd worden aan een kruis. En overdrachtelijk, of geestelijk, ik weet niet welk woord er stond, moest hij verhoogd worden in zijn opstanding en hemelvaart. En dat is de eerste keer dat ik ergens überhaupt dat laatste gelezen heb. Dat die verhoging slaat op zijn opstanding en hemelvaart. En als je het mij vraagt, zou je die andere uitleg er maar ook maar even door moeten strepen. Want ik kan met geen mogelijkheid inzien dat de verhoging van de zoon des mensen plaatsvond aan het kruis. Nog letterlijk, nog overdrachtelijk, want in het algemeen was het een vernedering. En geen verhoging. En ook overdrachtelijk was het een vernedering, want het ging naar het dodenrijk toe. Of het moet de verhoging zijn van hoe hoog zou het kruis geweest zijn? Het is gênant, alleen al om het te vragen. Vind ik. Dus dat zie ik helemaal niet zitten. Het gaat over de hemel. Blijkt uit het verband ook, maar ik vond toch een goede notitie in die Bijbel met aantekeningen. Die verraste me wel. Maar goed. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, verhoogd heeft namelijk, en anders ben je de weg kwijt, heeft zijn enige geboren zoon gegeven, namelijk verhoogd en al gegeven, zoals Mozes de verhoogde slang gaf aan Israël. Zolang die slang niet verhoogd was, werkte die ook niet. Maar de verhoogde slang werd gegeven aan het volk om genezen te worden. En tot in de hemel verhoogde Christus wordt gegeven aan ons, opdat een ieder die naar hem opziet, in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Dit gaat niet over het kruis. Dit gaat over het daarna. Of zoals Hebreeën zegt, hij is via de weg van gehoorzaamheid geworden tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Hebreeën hoofdstuk 5, laatste gedeelte. Dat is na zijn kruis uiteraard. En in zijn opstanding, we hebben het er nog verder over. Maar dus dit hoofdstuk, het evangelische hoofdstuk bij uitstek. De meest gebruikte tekst voor evangelisatiedoeleinden, om zo te zeggen. En daarna staat er, hoofdstuk 4, vers 3, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea en hij moest door Samaria gaan. Want Judea ligt rond Jeruzalem. En Galilea ligt voor de hand liggend bij het meer van Galilea, dat is in het noorden, en daartussenin ligt de Westbank. Zo noemt men het vandaag. Maar ja, dat heet Samaria. En hij moest door Samaria gaan. Van wie dat moest, weet ik ook niet. Want je kan er omheen. En een beetje kinderbijbel vertelt het dan, denk ik. Vertelt het dan bij. In ieder geval, ons is dat op school verteld. Het was een reformatorische school. Maar wel, dat kwam waarschijnlijk door de naam. Het was de Da Costa school. Vond ik toch wel aardig. Achteraf. Maar vooruit. Maar daar leren we dan van, ja, we moesten door Samaria gaan. Dan zegt men, ja, de normale route van Galilea naar Judea voor een Jood was om Samaria heen. Want je gaat niet door Samaria. Want je wil niks met die Samaritanen. Achteraf heb ik begrepen dat het ook helemaal niet verstandig is om door Samaria te gaan. Want dat is bergachtig gebied. Dat is de bergte van Efraïm onder andere en nog zo wat bergen. Dus het is een heel verschrikkelijke beroerde weg. Dus er zijn maar, blijven maar twee voor de hand liggende routes over. Dat is die ene langs de Jordaan. Via de Araba is dat, hè? Via de Jordaandal. Dat is gewoon horizontaal, dat is lekker vlak. Daar rijdt de bus dan langs. Hè? En de andere route is eerst naar het westen en dan langs de kust. Langs de Via Maris. Ook de oude karavaanweg. Dus hij moest door Samaria gaan. Het is niet normaal, maar om nou om Samaria heen te gaan, zoals men ons heeft wijsgemaakt, dat lijkt me ook sterk. Het lijkt me wat daar ook is, je neemt een andere route. Je gaat niet door Samaria, want het is geen weg. Waarom zou je de bergpassen overgaan, zal ik maar zeggen, als er gewoon een weg langs de rivier is. Hè? Uit hobbyistische overwegingen kan dat. Maar hij moest door Samaria gaan. Van wie moest dat? Daar is helemaal geen causale reden voor waarom dat moest. Hij stond hier op aarde, althans onder niemands gezag. Wie zou hem die opdracht geven? Of waren er omstandigheden waardoor dat moest? De enige verklaring die ik ken, is niet dat hij van de hemel uit daartoe opdracht had ontvangen. Hoewel, die sluit ik niet buiten. Maar de enige verklaring die ik ken is dat het nou eenmaal zo zou gaan met de zaligheid als zodanig. Want als eenmaal gebeurt wat hoofdstuk 3 beschrijft, als dat nieuwe leven tot stand komt en het nieuwe verbond aanbreekt, dan zouden die nieuwtestamentische zegeningen inderdaad niet gaan of blijven in Judea. Maar ze zouden uiteindelijk gaan naar Galilea der Heidenen, naar Gallië, bij de zee, de Gallische Zee. Zoek dat maar eens uit een keer, waar dat is. En de route loopt via Samaria, want dat is het voormalige gebied. Galilea was er trouwens ook, maar was het voormalige gebied van de 10 stammen van Israël. En in elk geval, het is de naam van de hoofdstad daarvan. Het is zelfs een van de namen voor de 10 stammen van Israël. En het is zelfs een van de namen die de 10 stammen ook in hun ballingschappen meegebracht hebben. Zodat je de naam, dikwijls enigszins vervormd, ook in West-Europa nog zo links en rechts aantreft. Maar die ga ik ook niet uitleggen. Nu. Nee, het is zo. Ze hebben die namen meegenomen. Nou, doe maar. Doet er niet zoveel. Hij moest door Samaria gaan. Waarom? Omdat het weer een illustratie is van de beloften die God gedaan heeft. Waar zou die zaligheid uit hoofdstuk 3 terechtkomen? In Samaria. In het gebied van Jozef. In het erfdeel van Efraïm. Is aan hem dan wat beloofd? Ja, er is dus ook een bron. Een fontein zelfs. En die vanzelf spuit. Je hoeft niet eens te putten. In onze dagen tenminste niet. Er komt gewoon een kraantje uit de muur. Tenminste, dat heb ik op een foto gezien. Ik weet niet hoe oud het ding was. Maar dan kun je dan je emmertje onderzetten. Er is wel druk op. Hebben we die nog? Dat is het decor. En er wordt uitgebeeld dus hoe inderdaad de zaligheid uit Juda, uit Judea zal verdwijnen. En terecht zal komen in deze stad. Dat wordt later verteld hier in Johannes 4. Sichem. En het is weer die bron van Jacob. Dat is de aanleiding tot het hele verhaal. En dat was het dan. Waarna de vraag is, wie zijn die Samaritanen dan eigenlijk? Want er was een Samaritaanse vrouw, hè. Die dat tegenkwam. Dan zegt u, dat is een vrouw uit Samaria. Ja, ja. Maar wie zijn die Samaritanen? Waar komen die vandaan? En in de Bijbel fungeren zij als de vertegenwoordigers, vertegenwoordigers alleen maar, overigens, van die 10 stammen van Israël. De Bijbel leert dat die 10 stammen tot de laatste man aan toe verdwenen zijn in ballingschap, althans uit het land verdreven zijn, dan wel uit het land verdwenen zijn. Dat staat er ook met grote nadruk, zwart op wit. Dus ik voel me niet geroepen om daar verder ook iets van te zeggen. Maar daarna wijs ik u op 2 Koningen 17 is het. 2 Koningen 17. Waar in mijn Bijbel staat, boven vers 24. Het land door vreemde volken bezocht. Dan moet ik u toegeven dat ook ons land regelmatig door vreemde volken wordt bezocht. Maar en dan hebben we het nog niet eens over de Balkan. Die landen. Maar kijk, wat er beschreven werd in het voorgaande gedeelte, is dat de Heer verwierp het ganse zaad van Israël. Ik lees even vers 20. De Heer verwierp het ganse zaad van Israël, het volk Israël dus. Hij verwierp hen, hij scheurde hen van David af en ze kwamen in reus en zonde. En zo werden ze uiteindelijk, alles wat er nog over was, weggevoerd in Assyrische ballingschap. En toen was er niemand meer, staat er bij gelegenheid. En dan woont er dus niemand in het land. En dat is ook vervelend natuurlijk. Want je kan wel een land veroveren en de bevolking eruit verdwijnen. Maar als het land dan braak ligt, dan gaat er wat fout, dan gaat er wat mis. En dan ligt het open weer voor andere vijanden. Dus je moet er wat inzetten. Zoals de Duitsers dan ook van plan geweest zijn om alle Nederlanders uit Nederland weg te voeren, te deporteren, wist en waarachtig wel, want de kust hier was belangrijk als barricade, als buffer tegen de Britten, zal ik maar zeggen. Hè? En dat moesten ze dan vooral zelf in handen hebben, die Duitsers, want ons vertrouwden zij om voor de hand liggende redenen niet. En dus zouden wij ergens weggevoerd worden, ik meen een gebied ergens in de tegenwoordige Polen of zo. Dat was zo ongeveer het verhaal. Het is er niet van gekomen. Maar de Duitsers waren goed in het deporteren. Later hebben wij het idee overgenomen en hebben het andersom gedaan. Toen zijn we overgegaan op de ruilverkaveling van de landbouwgronden. Hebben we niet de mensen hergehuisvest, maar hebben we de grond onder hen verdeeld. Maar ja, dat laat maar zitten. Toen maar. 2 Koningen 17, de koning nu van Assyrië, die zojuist het land had veroverd en volk had gedeporteerd naar de steden der Meden, en waar het maar was allemaal, die bracht volk van Babel en van Guta en van Afa en van Hamat en van Sefarfaim, dat zijn verschillende, nogal uit elkaar liggende gebieden uit het Assyrische Rijk. En hij deed hen wonen in de steden van Samaria. In de plaats der kinderen Israëls. En zij namen Samaria, het hele land dus van die 10 stammen, om zo te zeggen. Zij namen Samaria erfelijk in en woonden in haar steden. Dat waren dus foreigners. Buitenlanders die in het land geplaatst werden. En het geschiedde in het begin hunner woning aldaar dat zij de Heeren niet vreesden. Zij dienden namelijk Jehovah niet, dat is wat er staat. Dat zij Jehovah niet vreesden. En dus zond de Heer leeuwen onder hen, die enige van hen doden. Daarom spraken zij tot de koning van Assyrië, zeggende: de volken die gij vervoerd hebt en hebt doen wonen in de steden van Samaria, weten de wijze des gods van het land niet. Ze weten niet hoe ze die god van het land moeten dienen. En wat voor godsdienst er aanhangt aan die naam van Jehovah, de God van Israël en dus ook van het land Israëls. Daarom heeft hij leven onder hen gezonden en ziet, zij doden hen, terwijl zij niet weten de wijze van de God van het land. Toen gebood de koning van Assyrië, zeggende: breng een der priesteren daarheen, die gij lieden van daar weggevoerd hebt, dat zij heen trekken en wonen al daar, en dat hij hun leren de wijze des gods van het land. Zo kwam een uit de priesteren die zijn van Samaria weggevoerd hadden, en die woonde te Bethel. Die werd teruggebracht naar het land waar hij vandaan kwam, om alsnog al die vreemdelingen te onderwijzen in de dienst aan Jehovah. En daaruit ontstond de religie van de Samaritanen. En die zogenoemde secte, want zo noemt men het, dat ik weet niet waarom. Maar die zogenaamde secte der Samaritanen bestaat tot in onze dagen. Nou, het zijn enige honderden, ik weet het getal niet, want ik kan het niet bijhouden. Dan moet je elk jaar de statistiek weer nakijken, dat weet ik allemaal niet. Maar enige honderden zijn het nog wel, Samaritanen. En de Samaritanen wonen dus in de plaats van Israël, in de plaats van de 10 stammen, feitelijk. Heb u dat nog? En het meest vermakelijke, maar dat heb ik u wel eens verteld, want ik vind die dingen vermakelijk. Dat is waarschijnlijk niet het goede woord, maar voor mij is dat wel het goede woord. Ik vind het vermakelijk. Vermakelijk vind ik dat de Samaritanen, die hebben niet het gehele Oude Testament, maar ze hebben wel de 5 boeken van Mozes. Hebben die? Dat zijn hun godsdienstige boeken, dat is hun bron. Dus ze hebben niet de profetieën van Jesaja of zo. Ze hebben alleen Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dus wat de Joden de Torah noemen. En de Joden hebben de rest van het Oude Testament ook. Ze hebben allemaal een beetje en wij hebben de hele Bijbel. Maar toch maar weer, hè. En weet u wat daar nou de grap van is? Dat die Samaritanen de 5 boeken van Mozes hebben. De grap ervan is dat de theologische wereld in het algemeen, om van daarbuiten maar te zwijgen, gelooft dat die zogenaamde boeken van Mozes geschreven zijn in de Babylonische ballingschap, die pas 130, 140 jaar later begon. In de Babylonische ballingschap van het tweestammenrijk van de Joden. En dat de Joden in Babylonische ballingschap die boeken van Mozes hebben geschreven of zoiets. En hebben samengesteld ook voor een deel uit Babylonische bronnen. Zoals het scheppingsverhaal, zoals het verhaal van de zonvloed. Komt allemaal, dat vertellen ze allemaal, hè. Dat is gewoon, dat is normaal. Ook in de tegenwoordige zogeheten Calvinistische kerk. Niet in allemaal, maar dus bij die, weet het ook alweer. PKN was het. Als je daar terechtkomt, daar geloven ze dat allemaal, hè. Dat is trouwens, in baptistische kring ben ik dat ook tegengekomen, hoor. Maar vooruit maar weer. Is pas geschreven in de dagen van Ezra, hebben de Joodse priesters hebben dat samengesteld en zo. En dan is de leuke vraag die je daar kunt stellen, maar hoe komen die Samaritanen daar dan aan? Je denkt toch niet dat ze die van de Joden hebben overgenomen toen die terugkwamen uit de Babylonische ballingschap? Dan ken je de geschiedenis niet. Die lagen met elkaar in de clinch. Ze waren stinkend jaloers op elkaar. Van beide zijden. En de Samaritanen hinderden de Joden bij een tempelbouw en bij de ontwikkeling van hun Joodse religie dus. Maar zij hadden wel de boeken van Mozes, maar die waren natuurlijk ook veel ouder dan de Babylonische ballingschap der Joden. Zo zie je, je kunt wetenschappelijk wat uit gaan zitten denken, maar je moet wel alle gegevens meenemen in het verhaal. En als je dan tot de conclusie moet komen, bijvoorbeeld dat Genesis zelfs al geschreven is ver voor Mozes, ja, dan is dat zo. Dan moet je dat accepteren. Als je waarheid zoekt, tenminste wel. Maar dat was de boeken van Mozes zijn dus de bronnen ook voor de leerlingen van de Samaritanen. Hebben jullie die? Nou weer terug naar een vrouw, een Samaritaanse vrouw. Stamt die van Abraham, Isaac en Jacob af? Nou, die kans is niet zo groot, in het algemeen en officieel niet. Heeft een Assyrische achtergrond, van even terug. Oude families ongetwijfeld, maar al even voor Christus, zo'n 700 jaar voor Christus, werden die lui daar gevestigd in dat gebied. En daar stamden ze vanaf en ze had inderdaad de boeken van Mozes. En heeft zich laten onderwijzen, dat wil zeggen, ze hadden zich laten onderwijzen door die ene priester die dan teruggestuurd was op gezag van de koning van Assur. Dat zijn de Samaritanen. Maar ze vertegenwoordigen op overdrachtelijke wijze de 10 stammen van Israël. Vreemd van het burgerschap Israëls, maar niettemin, ze zijn er. En als de Heer van Judea naar Samaria gaat, wordt geïllustreerd hoe de zaligheid van de Joden zou worden weggenomen en gegeven daadwerkelijk aan een ander volk, één ander volk, enkelvoud Matthäus 21, namelijk aan de 10 stammen van Israël. En als in Handelingen 1 de discipelen de mededeling krijgen, want ik beschouw het niet eens als een opdracht. Ik ben ook geen Calvinist en ook geen goede Nederlander, denk ik. Als de Heer zegt, gij zult mijn getuige zijn, en zei hij niet, doe zolst. Zal wel geweest zijn, doe weerdest, is het dat? He? Een vaststelling van een feit. Of je dat nou wil of niet, maar jullie zullen mijn getuigen zijn. Zult gij in deze dagen uw koninkrijk oprichten? Die zegt, nou, laat die maar even zitten. Maar je zult mijn getuige zijn. Beginnende in Jeruzalem, Judea, Samaria en vandaar tot aan Galië. Tot aan de einde der aarde. Tot een Finisterre, een Lensend en wat het maar was. En dan nog verder hoor, maar dat doet er nou allemaal niet toe. Maar het gaat er nou even om hoe dat in het begin gaat en hoe het officieel zit. En de Heer praat in Johannes 3 met de, dat is weg, dat kun je in de vertaling niet zien. Maar de leraar van Israël, vers 10, impliciet van de Joden dus. En de Heer zegt, zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? De Joodse schriftgeleerden. En in het volgende hoofdstuk laat de Heer Judea achter zich en daarmee het hele Jodendom. Hij schijnt iets te doen wat Joden niet doen, dat staat ook trouwens in hoofdstuk 4, want dat staat er al bij. Maar hij gaat naar Samaria doodgemoedereerd. En daar is één vrouw en die verschijnt daar bij de bron, de put, de bron van Jacob, bij Sichem. In het stuk land dat Jacob gekocht had en bestreden had, zal ik maar zeggen. En dat hij uitdrukkelijk had overgedragen aan Jozef. En waar Jozef ook begraven is geworden nadat zijn gebeente op de achtergrond werd medegedragen. Heel de woestijnreis door naar Canaan enzovoort. En het decor wordt daarmee compleet gemaakt. Het decor voor deze geschiedenis. Dat is de enige keer het Nieuwe Testament dat Sichem nog een rol speelt. Maar hebben we het plaatje? Alles bij elkaar? Want waar het over gaat is over vervulling van wat God oorspronkelijk beloofd heeft. De beloften aan Abraham die vererfd werden aan enzovoort. Dat zijn de beloften van ik zal zegenen die u zegen, ik zal vloeken die u vloekt en u zult als alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Gij zult de poorten van uw vijanden bezitten en noem nog eens wat, gij zult uitbreken in menigte, gij zult worden tot een menigte van volkeren. Duizenden, miljoenen zullen uit u voortkomen en wat het allemaal maar was. En als u dit een lange opsomming vond, oh, daar kan ik wel een week over doen, over die opzomming van die beloften. Deze namelijk. Uit Genesis alleen al. Zo dikwijls worden ze herhaald, namelijk. Begrijpt u? En dat komt daar terecht, dat is allemaal samengebald in het ene plekje grond, die ene voetstap die Jacob dan had in het beloofde land. De staat, ze hadden daar geen grond, zelfs geen voetstap, maar één stukje hadden ze dan wel. Nou ja, pas sinds Jacob, en het wordt ogenblikkelijk ook doorgegeven, en dat is dan net voordat de familie inderdaad naar Egypte verdwijnt. Eén stukje grond, dat was het. En hier ben je het Nieuwe Testament en op dat stukje grond gebeurt deze geschiedenis, waarna de vraag is, wie is die Samaritaanse vrouw? Wat stelt ze voor? Hoe heette ze? Ik heb een paar opties. Ja, maar goed. Hè? Nou ja, Maria ligt het meest voor de hand natuurlijk. Mirjam. Ik heb er nog wel een paar. Maar dat doet er nou niet toe. Wat er toe doet, is dat zij de voorstelling is van een heel volk. En in dit geval niet Juda zijn de tweestammenrijk, maar in dit geval Israël, tienstammenrijk onder Samaria. Want hier ligt de domicilie, hier ligt de residentie, hier is het graf, hier is de plaats waar dat volk thuis hoort. Heb u dat nog? En ontmoet de Heer daar die vrouw. En zegt, geef mij te drinken. Jullie hebben die bron hier toch? En dat blijkt dan heel moeizaam te zijn. In de eerste plaats, hoe begeert gij die een Jood zijt voor mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Nee, maar er is ook geen gemeenschap tussen de 2 en de 10 stammen van Israël. Die hebben elkaar te vuur en te zwaar bestreden, oorlogen gevoerd in de loop van de geschiedenis. Israël tegen Juda en Juda tegen Israël. En ze zijn apart van elkaar weggevoerd, officieel dan allemaal, hè, want dit is de smalle lijn die ik nou volg. Zo is dat gegaan. Die hebben met elkaar niks. En als je 10 stammen ergens in de wereld zoekt, moet je niet zoeken naar stammen die Joodse gebruiken hebben, want dan horen ze niet bij de 10 stammen van Israël. Dat is een misverstand. Het zijn 2 verschillende dingen, heb ik u ook gezegd. En dat is wat erachter steekt. Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Net zo goed als dat Esau geen gemeenschap houdt met Jacob en Jacob niet met Esau. In ieder geval 20 jaar lang niet. En dat is de situatie bij ons. En toen Isaac de erfenis kreeg, werd eerst Ismaël weggestuurd. Die 2 houden geen gemeenschap met elkaar. Wat zeg ik? Het is het grootste dilemma onder de volkeren in het mensdom vandaag. De tegenstelling tussen Ismaël en Isaac. De tegenstelling tussen enerzijds de Angelsaksische volkeren, de klassieke christelijke volkeren samen met het Joodse volk, enerzijds tegenover een Arabische wereld, anderzijds is niks anders dan Isaac tegenover Ismaël. Die elkaar het eerst geboorterecht bestrijden. En wij zeggen, Abraham offerde Isaac. En de Arabische wereld, de islam, zegt, Abraham offerde Ismaël. Lees het maar na, in de Koran. Echt wel. Ze zeggen, wij zijn de eerstgeborenen. En zij weten dat gewoonlijk nog beter te vertellen dan wij, want wij westerlingen weten er allemaal helemaal geen klap van, omdat we onze Bijbel zo lang zijn kwijtgeraakt en er niet meer in geloven. Maar daar in die wereld weten ze dat heel goed hoor. Wij zijn Ismaël, van Abraham, enzovoorts. En houden de vader Abraham ook in ere. Enzovoort. En bezoeken het huis van Abraham in Haran, in Syrië. Tot vandaag, enzovoorts. Kortom, 2 naties zouden zich scheiden, staat in Genesis. 2 naties zullen zich scheiden, staat in verband met Jacob en Esau. Maar het is de verlengstuk van de scheiding tussen Ismaël en Isaac. En die volkeren dus die uit elkaar groeien en die elkaar het eerst geboorterecht betwisten. Gewoon op elkaar jaloers zijn. Hebben we die nog? Want het zijn de 2 meest gezegende volkeren ter wereld, in onze dagen zeker. Ja, we zijn van elkaar afhankelijk. In hoge mate. Nou ja, wij van hun in elk geval. En als we ons geld niet naar Griekenland brengen, brengen we het wel naar Kuwait of waar we het maar naartoe brengen dan. Hè? Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Want die kraan die moet open blijven staan natuurlijk, de kraan naar ons. Zij zeggen, oké, ons maakt het niks uit, wij halen het gewoon uit de grond, kost ons niks. Zet de kraan open en jullie moeten betalen. Breng je geld, je bezittingen maar hier. Geef het maar aan Ismaël, die onterfd was. Het is voor een goed doel. Volkomen onoplosbaar. Maar je zou het ook niet moeten willen oplossen. De Bijbel zegt dat die strijd er zou zijn tot in de eindtijd aan toe. En pas als de Messias verschenen is, dat wil zeggen geopenbaard is geworden in de heerlijkheid, zal hij daar een eind aan maken. Ja, staat allemaal in de Bijbel. Maar hebben u dit plaatje nog voor u? De beloften aan Abraham, Isaac, Jacob, vastgelegd in Jozef en Ephraim en vastgelegd in een stukje grond bij Sichem, in Samaria, rondom die bron. De plek waar Jozef begraven is, de plek waar Jacob woonde, het stuk wat buiten de erfenis omgehaald werd, enzovoorts. En als de Joden dat niet willen en niet weten en hun Bijbel niet kennen, Johannes 3, nou ja, dan gaat het niet naar de Joden, niet naar Judea, maar dan gaat het naar Samaria. En via Samaria naar de rest van de wereld. Dat wil zeggen, dan gaat het van de 2 naar de 10 en vanuit de 10 stammen gaat het naar de rest van de wereld. Hetgeen die trouwens ook in klein wordt uitgebeeld. Want u weet hoe het verder gaat ongeveer. Kijk, die vrouw geeft uitdrukking aan haar geloof in de beloften Gods. Hè? Want de antwoord van de Heer is in vers 10. Indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, want hij is de gave Gods. Christus heeft toch ons zijn zoon gegeven voor een hoofdstuk. Hij is die gave God. Degene die met haar spreekt is de gave God. Ja, het is prematuur. Maar goed. Als je dat wist, zo zou gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tot hem, Heer, gij hebt niet om mee te putten. U kunt het water niet eens uit die put krijgen. Hoezo zou je mij levend water geven? En de put is diep. Van waar hebt gij dan het levend water? Want de vrouw vat het op als horizontaal. Letterlijk. Plat, weet u wel? Ja. Zijt gij meerder dan onze vader Jacob? Heb u dat? Onze vader Jacob. De Samaritanen stammen niet van Jacob af en dat weten ze heel goed. Waarom is het dan toch hun vader? Nou ja, omdat ze geacht worden te wandelen in de voetstappen van vader Jacob, te wonen in zijn land. En dus de erfgenamen te zijn, want vader heeft de betekenis altijd van erflater, van als de gever, de oorzaak der dingen, enzovoorts. Onze vader Jacob, en de Heer bestrijdt het niet. Zijt gij meerder dan onze vader Jacob? Overigens, je mag het geloof ik niet zeggen, maar dat geldt voor vele, vele Joden, ook zeker voor de Askenazische Joden, van wie die graag geheim houden, laat ik het zo zeggen, die graag geheim houden, dat ze op geen enkele wijze ever van Juda afstammen. Hè? Ze zijn wel Jood, maar dat zit hem in de godsdienst. Maar qua afstamming hebben ze een heel andere oorsprong. Met de Sephardische Joden is dat wat anders. De Askenazische Joden, zeg maar, die wij het beste kennen in Nederland, Oost-Europese Joden, om zo te zeggen, ja, die zijn helemaal geen Joodse afkomst. Ze zijn gewoon hele volken zelfs tot de Joodse religie overgegaan. En om die reden Joods. Maar daarmee is de afstamming niet geregeld. Zijn ze dan niet Joods? Ja, wis en waarachtig zijn ze Joods. Ze hebben het zich toch eigen gemaakt? Ze hebben toch gezegd, uw God is onze God en uw volk is mijn volk. Dan zijn ze dat ook. Dat heb je dan. Maar goed. Zijt gij meerder dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft. En hij zelf heeft daaruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee. En nou drinken zij eruit en wonen daar. Dan zijn ze toch hebben ze toch die erfenis. Is vader toch vader Jacob? Jezus, en de vraag was, bent u dan meerder dan Jacob? Heb u dan beter water dan wat Jacob ons gegeven heeft? En Jezus antwoordde en zei tot haar: en ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten. Die moet weer terugkomen. Het helpt wel, maar alleen maar heel tijdelijk. Op lange termijn heb je er niks aan. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Dat wil zeggen, dat water wordt, er wordt gewoon van het water gezegd dat het de uitbeelding is van eeuwig leven. Hebt u al gedronken van dat water dat hij geeft? Bent u al tot hem gekomen, ingegaan op zijn uitnodiging? Kom tot mij, ik zal u rust geven. Geef u dat water des levens, geef u dat brood des levens. Dan zou het wel tijd worden. In ieder geval, de vrouw zegt: Heer, geef mij dat water opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Ze denkt het nog steeds. Nogal plat, hè? Ja. Plat water heet zoiets. Jezus zei tot haar: ga heen, roep uw man en kom hier. En de vrouw antwoordde en zei: ik heb geen man. Jezus zei tot haar: gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. Wat het precies betekent, daar ga ik niet op in. Wel wat het in het algemeen betekent. De vrouw is een uitbeelding van dat hele volk. Van het volk 13 stammen, om zo te zeggen. Dat als het ware in haar vertegenwoordigd is. Ik denk dat die 5 in ieder geval verband houdt. Maar dat is ook onder andere met daadwerkelijk de 5 boeken van Mozes. In hoeverre men daar nog aan onderworpen is, dat is nog maar zeer de vraag, maar in elk geval, men is in een verdwaalde positie terechtgekomen. Langs een wat eenvoudiger en bredere route zeg ik dan gewoon: nou ja, het is de uitbeelding van het volk dat immers andere mannen diende. Ik heb de profetieën een beetje. Israël voorgesteld als vrouw en ze heeft geen man, want de eigen man dient ze niet. Maar ze dient andere mannen, andere goden enzovoorts. En dat hoort niet bij elkaar. Dat is waar het over gaat, hè? Deze, gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat heb gij met waarheid gezegd. En de vrouw zegt: ik zie dat gij een profeet zijt. Dat had ze goed gezien, want dat was ook zo. Hier is een profeet, jazeker. En net als de profeten van ouds spreekt hij het woord Gods. En net als de profeten van ouds bevestigde hij zijn profeetschap in wat wij populair noemen tekenen en wonderen. Dus wat hij deed, niet in eigen kracht, maar in Gods opdracht, in de kracht Gods. Zo leert de Bijbel dat. En dan zegt ze: ik zie dat gij een profeet bent. En dan komt ze meteen met theologische problemen. En ze was niet eens Calvinistisch. Onze vaders hebben op deze berg aanbeden. En gijlieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En welke plaats moet men nou aanbidden? Waar is de plaats waar God gediend zal worden, waar de Heere woont? Op Sion of op Gerizim? En dan zegt de Heer: vrouw, geloof mij, de uren komt binnenkort, want het was nog enigszins prematuur. De uren komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Om reden dat het niet aan plaats gebonden is. En in ieder geval niet aan plaats gebonden is in onze tegenwoordige tijd. In de toekomst, lezen wij een profetisch woord, zullen de volkeren der aarde verzameld worden om te aanbidden in Jeruzalem. Minstens 1 keer per jaar. Ja, minstens 1 keer per jaar zouden al de volkeren der aarde het loofhuttenfeest vieren in Jeruzalem. Zodat ze dan een gezantschap, een vertegenwoordiging moeten sturen van al die volkeren. Die komen dan te Jeruzalem om de koning te eren, dat is de Heer Jezus Christus uiteraard. En om God als zodanig te eren door het feest van loofhutten te vieren. Staat in de Bijbel, meerdere plaatsen, toch op een locatie. En voor zover het niet aan een locatie gebonden is, is dat in elk geval in onze dagen zo. Omdat Gods werk nou eenmaal voor de wereld verborgen is. Niet een zichtbare plaats is. Wij hebben geen zichtbare tempels. Ik weet wel dat ze die toen toch maar gebouwd hebben. Want men wil toch zo nodig wat laten zien. Men zegt dat je ook wat moet laten zien. Toen hebben ze maar grote dure kerken gebouwd. En sommigen noemen het zelfs tempels. Maar toen maar weer. Het is niet een plaats gebonden. En vervolgens, gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Het punt is namelijk dat de kennis van de Samaritanen dus inderdaad heel beperkt is, omdat ze inderdaad alleen de 5 boeken van Mozes hebben. En als je daar niks bij hebt, zijn die boeken eigenlijk uitsluitend geschiedenis. Nou ja, en de wet wordt meegegeven, dat is het dan. Maar de jurisprudentie al helemaal niet meer. Dat wat er verder op volgt. En de profeten kennen ze niet. Koningen kennen ze niet. Davidische bond kennen ze niet, om zo te zeggen. Want dat komt er allemaal niet werkelijk in voor. Het wordt misschien aangekondigd, maar daar houdt het ook mee op. Zin. En dat is het verschil tussen beiden. En dus staat er, want de zaligheid is uit de Joden. Ze die meegekregen hebben, die Samaritanen, als ze dat meegekregen hebben uit de zogenaamde Mozaïsche boeken, dat is nog maar zeer de vraag, kennelijk niet, maar toen maar weer. Maar de ure komt, en is nu, dat wil zeggen breekt aan, of binnenkort aan, in deze tijd aan, wanneer de ware aanbidders, de Vader aanbidden zullen, in geest en waarheid, want de Vader zoekt ook de zulke die hem aanbidden. God is geest en die hem aanbidt moet hem aanbidden in geest en waarheid. De Heer zegt dus, het gaat niet om uitwendige dingen, het gaat om inwendige dingen. God is geest, het gaat dus ook niet om de uitwendige religie. Dat is een pleonasme trouwens, religie is per definitie uitwendig. Maar het gaat om wat in het hart van de mens is. En weer stelt de vrouw een vraag. De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt. De gezalfde, die genaamd wordt de gezalfde, zegt ze erbij. En wij vertalen het weer, of wij lezen het weer vanuit het Grieks. Dus ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. En dan moet ik er weer achter zetten, de gezalfde. Daar weten ze van, dat er een gezalfde komt. Dat hebben ze begrepen. Hoewel die term niet tegenkomt, denk ik, in de boeken van Mozes. Maar je vindt in de boeken van Mozes natuurlijk wel de belofte van het zaad van Abraham. Wat eenmaal zal komen. En ze zullen ook wel het een en ander geweten hebben van wat een Joodse kringel heeft. Maar toen maar. Ik weet niet wat ze erbij bedacht heeft, maar. Ik weet dat de Messias komt. En wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Wij lezen in onze Bijbels over een profeet als Mozes, die komen, ik weet niet zo gauw waar, Deuteronomium dacht ik, een profetie waarin aangekondigd wordt, komt een profeet als Mozes en die zal u alle dingen verkondigen die God gesproken heeft. En de vrouw leest die zin dan toch wat anders dan wij geneigd zijn te doen. Ze leest hem niet als die zal u verkondigen alle dingen die God gesproken heeft, maar die zal u verkondigen alle dingen. En God heeft ze gesproken. Dat wil zeggen, die leest daarin, en ik denk dat dat de correcte lezing is, dat Mozes niet alle dingen gesproken heeft, niet de volle waarheid Gods om zo te zeggen, maar dat een profeet als Mozes ook de dingen die verborgen waren in de dagen van Mozes, dat die geopenbaard zouden worden. Of nog anders, in Deuteronomium 29, vers 29, zegt Mozes, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God en de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Waarmee hij dus zegt dat de dingen verborgen zijn waarover hij misschien kennis heeft, maar waar hij niks over mag zeggen. Maar er wordt een profeet als Mozes aangekondigd en die zal die vooralsnog verborgene dingen alsnog bekendmaken. En zo leest de vrouw het, althans zo heeft die het begrepen. En ik denk dat dat correct is. Zeker wel. En die had niet eens de Hebreeënbrief. Waarin toch met zoveel woorden staat dat Mozes weliswaar een heleboel dingen gezien en gehoord heeft op de berg. Maar hij moest er wel zijn mond over houden. Maar hij moest het wel uitbeelden. In symboliek. En dat is de oorsprong van de tabernakel. Zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. En ik denk dat aan Mozes getoond is, nieuwtestamentische gemeentelijke waarheid. En hoe het allemaal zit met die, dus wat ik u, wanneer ik maar eens verteld heb over de ruwe indeling van het tabernakel en de betekenis daarvan. Enzovoort. Ik denk dat Mozes die dingen gewoon geleerd heeft. En de Heer zegt, nou, dan weet je hoe het in elkaar zit en dat moet je nou gaan uitbeelden beneden. En als je dan creatieve talenten ontbreekt, dan geef ik je wel die figuur uit de stam van Dan. En hoe heette die andere? Bezaliel en Aholiab als kunstenaars. En kunstenaars zijn de lui die onzienlijke dingen in zichtbare dingen kunnen uitdrukken. Als ze dat niet kunnen, zijn het geen kunstenaars. Dan zijn ze hooguitkundig, zijn ze ambachtslieden. Dat is een ander ding. Dat meen ik. Kunst is de kunst om het onzienlijke uit te beelden. Op wat voor wijze dan ook. En de Heer zei tot Mozes, je krijgt die twee man mee, zijn door mij onderwezen, die hebben verstand van geestelijke dingen, enzovoorts. En de hoofdlijnen van het verhaal, alsjeblieft, hier is het. Zo lang, zo breed, zo hoog, dat materiaal, en dat was het dan ongeveer. En daarmee wordt verborgen waarheid uitgedrukt. En als wij het Nieuwe Testament leren hoe dat zit, dat wij ingegaan zijn in het heilige der heiligen achter het voorhangsel, wordt daarmee dus alsnog gezegd dat deze dingen uitgebeeld werden, pak een beetje vanuit de dagen van de Hebreeënbrief dan toch in ieder geval 1500 jaar daarvoor. Heb je die nog? Het zijn beelden. En dit is wat je in smalle zin typologie noemt, omdat het kunstmatig gemaakt wordt. En in de bredere betekenis gebruik je bijvoorbeeld symboliek, maar voor mij mag je het door elkaar gebruiken. En dat is dat er dingen zijn die worden, voor zover wij weten, niet kunstmatig gemaakt. Er worden dingen gedaan, er zijn nog eenmaal dingen. Er staat er eikenbomen bij Moray, net buiten Sichem. Ja, het ding staat er, je weet niet hoe die daar komt. Maar het ding staat daar, maar hij heeft wel een overdrachtelijke betekenis. Hij is niet door een kunstenaar gemaakt of zo, maar hij is daar. Maar het heeft een symbolische betekenis. Daar gaat het om, hè. En dat noem je dan weer symboliek, behalve als theoloog, want een symboliek is bij theologen de leer omtrent de geloofsbelijdenissen. Een symbool heet daar een geloofsbelijdenis. Andersom, geloofsbelijdenis heet symbool, dus als je in de afdeling theologie een boek tegenkomt, symboliek, gaat het niet over symboliek, maar over geloofsbelijdenissen. Heb je dat? Zo zijn ze daar van symboliek afgekomen. Maar, doe maar weer. Een grote spraakverwarring. Maar goed, wij weten dat er iemand komt, de Messias, die zal ons alle dingen verkondigen. Waarmee je dus ziet dat de Samaritaan, in ieder geval deze Samaritaanse vrouw, de belofte kent omtrent de komst van die ene persoon die alle verborgenheden zal openbaren. Ze noemt hem de Messias, de gezalve. Maar het is ontleend aan de dubbele profetie. In Deuteronomium was dat, dacht ik, over een profeet als Mozes. Staat er twee keer. De ene keer is het dat de Heer het zegt tegen Mozes. Namelijk een profeet als gij. En daarna moet Mozes het zeggen tegen het volk. En dan zegt hij, de Heer heeft gezegd, een profeet als ik zal komen. Enzovoort. En die zal u alle dingen verkondigen. En daarna leren wij, nou ja, zoals Mozes de middelaar was van het oude verbond, zo is Christus, de profeet als Mozes, de middelaar van het nieuwe verbond. Maar wij worden niet zalig door Mozes, maar Mozes is een voorbeeld, net als Adam, van degene die komen zou, enzovoorts. Maar deze vrouw heeft dat goed door. Wij hebben gewoonlijk die profetie over de profeet als Mozes over het hoofd gezien. En het niet beschouwd als een messiaanse profetie. Dat wil zeggen, we weten dat op de achtergrond, maar we trekken ons daar niks van aan. Maar het is wel degelijk zo. En het was dan zonder de andere Bijbelboeken, met alleen de zogenaamde Mozaïsche boeken. En ze wist daarvan. En die zal ons alle dingen verkondigen. En deze profeet die verkondigde aan die vrouw ineens dingen die hij niet kon weten. En ze herkende hem Nou ja, voorzichtig. Hij zegt, nou, we weten dat de Messias zal komen. Zij moeten dus ook geweten hebben dat het ongeveer wel de tijd was dat hij komen zou. Waar ze dat vandaan gehaald heeft, weet ik ook niet. En terwijl ik dit zo zeg, denk ik, nou heb ik het over die vrouw, nou heb ik het toch aardig hoog zitten, hè. Ze wist ervan, ze kende de schrift. Ze wist dingen waarvan wij nou nog niet weten hoe ze dat wist. En ik zeg dat met, dat dringt dan tot me door, maar het punt is dat gewoonlijk, als dit Bijbelgedeelte besproken wordt, die vrouw eerst heel verschrikkelijk de grond wordt ingetrapt, hè. In de hoop dat het publiek zich in haar herkent. Zijn we al te laat? Is te laat. De vrouw wordt eerst de grond ingetrapt, is door en door slecht. Want ze legt het aan met mannen. En dat is door en door slecht voor een vrouw, dat weet iedereen. Naar het schijnt. Hoewel het niet in mijn boek stond trouwens, wat ik moest lezen. Maar zitten. Maar door en door slecht. En ze moest overdag water halen. Want het hoort helemaal niet overdag. Midden op de dag, was het de zesde uur? Dat is midden overdag. Dat hoort helemaal niet, want water halen doe je niet onder de brandende zon. Maar ja, ze was zo'n zondige vrouw dat ze zich niet in het openbaar kon vertonen. Zich verbergen moest voor iedereen. En dus zich verschaamde voor haar leven. En zo misschien was ze trouwens wel sowieso ook beroepsmatig van lichte zeden. En soms denk ik, nou, als dat beroepsmatig is, dan verdien je tenminste nog wat dan. Ik heb het meeste contact gehad met vrouwen van lichte zeden die dat niet beroepsmatig waren. Laat ik het zo zeggen dan, hè. Verbaal contact, ja, inderdaad, ja. Maar toch maar weer. Weet u wel, dan wordt ze eerst, en in de hoop, dat is echt waar, in de hoop dat het publiek zich daarin herkent. En als het dan voor die vrouw was, broeders en zusters, of meneer en mevrouw, of jongelui, als het voor die vrouw was, is het dan is het ook voor u. En wordt het geen tijd te drinken van het water wat de Heer geeft. En ik vind het jammer dat ik er een beetje de spot mee drijf. Want inderdaad, als je door en door slecht bent, en ze wordt niet te min, het is voor je bestemd. Maar ik heb die vrouw wat hoger zitten, deze. Echt wel. Ze wist wel waar het om ging, ze wist ook de goede vragen te stellen. En het ging niet over haarzelf. Ik zie dat gij een profeet zijt. Kunt u me dan niet zeggen hoe ik dan mijn leven moet inrichten? Want ik zit met dit en dit probleem. Heb u even, meneer Zonneberg, ik mag even terug niet aanpraten. Gaat u rustig door met kleuren. Ik heb een probleem. Zal ik je even voor dat was een ander hoofdstuk. Maar goed. Helemaal niet. Maar meteen vragen over dat woord. Over die Bijbel. Over het woord waarin ze kennelijk geloven. En toen was de vraag, wij geloven dat er zo'n Christus komt enzovoort. En de Heer zegt, ik ben het. Ik ben het, die met u spreek. Vers 26. Nou ja. En het aardige is, dan komen die discipelen terug, want die waren er niet bij. Want dit gaat buiten het Jodendom om, is het idee. Hè? Het is een particuliere bijeenkomst waar niemand bij is. Maar wel midden overdag tussen de Heer en die vrouw tegen dit decor. Want zo is de zaligheid inderdaad niet alleen bij de Joden weggegaan, maar min of meer buiten het zicht, althans buiten de attentie van de wereld, is het inderdaad terechtgekomen bij die vrouw uit Samaria, bij die 10 stammen van Israël. Heb ik dat nog? Nou ja, komen de discipelen terug, wordt het verhaal onderbroken. Dan staat er zo aardig, zo verliet de vrouw dan haar watervat. Er stond niet eens dat ze het bij zich had, maar zo verliet dan de vrouw haar watervat. Dat vat was om zelf voor zichzelf te zorgen om water tot zich te nemen. En mijn vader zei dan, ze verliet haar watervat. Maar ja, dat had ze ook helemaal niet meer nodig. En wij zouden ook dat watervat maar achter ons moeten laten. Onze eigen werken, onze eigen middelen om onze zaligheid te verwerven. En in plaats daarvan, ze verliet haar watervat, ging heen in de stad en zei tot de lui, tot de lieden, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb? Conclusie, is deze niet de Christus? Op grond van die teksten uit Deuteronomium. Hebben we die nog? Ja. Nou ja. En dan staat er uiteindelijk vers 39. En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord der vrouw die getuigde, hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Hij heeft verborgene dingen geopenbaard. Dat is de Messias. Dat is wat hij doet, verborgene dingen openbaren. En dat is wat het hele Nieuwe Testament doet. De Oude Testament is de verborgen dingen openbaren. Maar het is wat Christus doet, nog vandaag. Wat doet Christus vandaag? Dat is een bekende vraag trouwens. Wat doet Christus vandaag? Verborgene dingen openbaren. Toch? Ja, door zijn geest inderdaad. Ons leiden in heel de waarheid. En wat het maar was. Maar dat is wat hij doet nog steeds. Ja. En als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij hem dat hij bij hen zou blijven. En hij bleef al daar 2 dagen. Ik had moeten lezen, hij bleef al daar 2000 jaar. En er geloofden er veel meer om zijn woords wil. Om zijn woords wil. Om zijn woord, niet om zijn tekenen die hij deed, om wat hij sprak. Om zijn woord. En zij zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer omdat gij het ons verteld hebt. Wij zelf hebben gehoord en weten dat deze waarlijk is, de Christus, de zaligmaker der wereld. Want de zaligheid gaat van Judea naar Galilea en dan naar heel de wereld. Of van het Joodse volk weg gaat het naar de 10 stammen van Israël en daarna naar de hele wereld. En wij, Hollanders, wij geloven niet alleen maar omdat het ons vanuit Brittannië en dus vanuit Efraïm verkondigd is of zo. Maar we kennen het woord des Heren zelf en daarom geloven wij. Niettemin is het historisch zo dat het evangelie hier gepredikt geworden is. Althans aan de Saksen toen die eenmaal in Nederland waren. Vanuit Brittannië. Sterker nog dat zelfs het evangelie in Duitsland gepredikt is vanuit Brittannië. Primair vanuit Glastonbury, later vanuit York. Dat is de geschiedenis. U dacht dat de evangelie hier terecht was gekomen uit Jeruzalem? Nee. Uit Rome? Nee. Uit Brittannië. Eerst naar de 10 stammen via Jozef van Arimathea, om voor de hand liggende redenen. En van daaruit is het de hele wereld overgegaan en dat is nog steeds zo. Want zending, evangelisatie, populair gezegd, verspreiding van het christendom vindt nog steeds plaats. Fundamenteel vanuit Brittannië, sterker nog vanuit Londen. En in tweede instantie vanuit Amerika. Dat is nog steeds zo. Wat zijn dat was kort geleden, of het afgelopen Pasen was, weet ik niet. Ik geloof zo dat de Britse prime minister, hoe heette die? Cameron, dat de Britse, het staat op internet, je kunt ze op een YouTube filmpje. De Britse prime minister die houdt een paastoespraak of zo. En zegt uitdrukkelijk, ook letterlijk, wij zijn een christelijke natie. En onze verantwoordelijkheid in de wereld komt voort uit het christendom. Nog veel meer, maar ik heb de tekst niet bij de hand, maar ik vond het verbazingwekkend. Want ik vraag me af in welk land ter wereld dat ook nog een keer zou kunnen gebeuren. Dat iemand, dat de prime minister of althans de hoogste gezagdrager zegt. Wij zijn een christelijke natie en wij dragen christelijke waarden uit enzovoort. Dat soort dingen meer. Ik kan me dat nog net voorstellen dat het in Amerika gebeurt. Dat wel. En Engeland, maar dan heb je het wel gehad. Kijk, wij hebben in Nederland het Nederlands Bijbelgenootschap. In Engeland hebben ze de British and Foreign Bible Society. Begrijpt u die? Niet maar een Britse Bijbelgenootschap, Brits en buitenlands, voor de hele wereld namelijk. En het Nederlands Bijbelgenootschap is ontstaan naar het voorbeeld van de British and Foreign Bible Society. En als je een Bijbel vindt in een andere taal dan het Nederlands, en vooral in wat exotischere talen, de kans is veruit het groot dat die Bijbel uitgegeven is door de British and Foreign Bible Society in Londen. Dat die het gedrukt hebben, dat die het verspreid hebben over de hele wereld. En als vandaag, Hebreeuws, Engelse of maar Hebreeuws andere, met andere talen, Bijbels verspreid worden en gedrukt worden, dan worden ze uitgegeven vanuit Brittannië, nog steeds. En Bonifatius en Willibrord en wie ze maar waren, ze kwamen allemaal uit Brittannië. Zo is het nou eenmaal gegaan. Hij gaat van Judea naar Samaria, gaat van de twee naar de tien stammen. Daar wortelt het en van daaruit, vanuit dat domicilie, vanuit Jozef dus, wordt het verspreid over de hele wereld. En daarna zeggen wij niet, het christendom komt uit Brittannië. Nee, het christendom komt van de Heer, uit zijn woord. Dit is de basis. En wij geloven niet omdat Willibrord het gezegd heeft, of een andere Brit of zo. Wij geloven het omdat God gesproken heeft. Zijn eigen woord. En dat is wat hier gezegd wordt. Het vervolg op het verhaal is trouwens, wat je ziet er toevallig staan, de zoon van de koninklijke hoveling genezen. U weet wel wat het is? Was er iemand die hoorde bij het koninklijk huis, op welke wijze, dat doet er niet toe, hoorde bij het koninklijk huis. En hij was op afstand, ergens in de verte, weg. En zijn vader komt bij de Heer en zegt, u kunt hem genezen. En de Heer doet dat. Nou, dat is wat gebeurd is. Want die koninklijke hoveling, die figuur die behoort tot het koninklijk huis, is niks anders dan tien stammen van Israël, op afstand, ziek en ten dode opgeschreven, komt niks van terecht als niet ingegrepen wordt, maar op grond van de beloften aan Jozef en Efraim enzovoorts, wordt hij genezen. Dat is wat het is. En niemand is erbij. Later wordt vastgesteld hoe laat het gebeurd was en dat het inderdaad op dat tijdstip gebeurd is, maar niemand was erbij. En wij waren er ook niet bij en we kijken terug en we stellen achteraf vast hoe het gegaan is en dat inderdaad ene Jozef het evangelie linea recta gebracht heeft naar Brittannië in hetzelfde jaar als dat het evangelie ging naar Samaria in Handelingen. Deze woorden zijn van de ene grootste autoriteit op het gebied van de kerkgeschiedenis. De grootste is Eusebius en de ene grootste, daar citeer ik het uit, was Baronius. In 1583 ongeveer. Hebben jullie nog? Die zei nee, het was Brittannië. In de dagen dat de autoriteit van de Rooms-Katholieke Kerk ter discussie stond, dorst die man te zeggen. En hij stond onder de directe supervisie van het Vaticaan, van de paus, door te zeggen, nee, het evangelie is naar Brittannië gegaan door Jozef van Arimathea. En dat was het eerste land, het eerste volk dat het christelijk geloof heeft aanvaard. Je moet maar lef hebben. Want men wil altijd, nee, het was Rome. En hij zegt, nee, het was niet Rome, het ging naar Brittannië in hetzelfde jaar, letterlijk in hetzelfde jaar, dat het evangelie van Jeruzalem naar Samaria ging. En dat lijkt me tamelijk logisch, omdat het een is beeld, is illustratie, en het andere is wat werkelijk gebeurde. In beeld gaat het naar Samaria, waar ene Simon was. Kunnen jullie de geschiedenis? Je moet Bijbelse geschiedenis kennen. Waar ene Simon was. Maar in hetzelfde jaar, in dezelfde tijd, ging het naar Brittannië. Waar ene Simon was. Nou, het hele volk heette zo. Simeonieten. Verzamelnaam voor die Keltische stammen daar. En dan komt daar Jozef bij de Simeon. En brengt daar het evangelie. Hebben we dit nog? Vervulling van beloften aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Dat is waar we vandaag uit leven. En morgen vroeg daarover meer.